Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het Evangelie. Naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1, en daarvan het 18e vers. Johannes 1, vers 18. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Schrijf wij hierboven: God verklaart. Ja, met deze woorden wilde ik eigenlijk de stof, de teksten zo rond het kerstfeest, die wij uit Lucas 2 hebben overdacht, wilde ik daar enigszins mee afronden. Enigszins mee besluiten met dit woord uit dat heilige evangelie naar Johannes beschrijving. Het is een merkwaardig evangelie, zomaar niet in een paar woorden te zeggen waarin het nu verschilt van de andere drie. Maar de hele taal en ook wel de inhoud is toch weer anders dan bij Matthäus, Marcus en Lucas. Er staan wel wonderen in, maar niet zo als bij Matthäus. En niet zo zeker niet als bij Lucas vermeld. Een groot gedeelte wordt ingenomen door de redenen van de Heer Jezus Christus. Is het u wel eens opgevallen dat hoe verder je in het Nieuwe Testament komt, hoe minder je eigenlijk nog hoort van wat je in de evangeliën aan gebeurtenissen, wonderen en tekenen enzovoorts las en gelezen hebt? De twee belangrijke zaken springen wel eruit. Die worden genoemd, sterk ook door de apostel Paulus: de kruising, de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar voor zover ik mij herinner, lees je weinig aanhalingen uit de evangeliën van wat de Heer Jezus gedaan heeft. En het is net alsof het Johannes-evangelie al een zekere overgang vormt. Ook daar lees je lang niet dat aantal wonderen als bij de andere evangelisten. Dan krijg je nog even in de handelingen sommige wonderen met name genoemd, en voor de rest alleen dat velen genezen werden, bezetenen van onreine geesten en noem maar op. Maar het lijkt wel of dat allemaal min of meer in de schaduw komt te staan van de leer. Dan niet bij het woordje leer denken aan een droge, koude formule, maar als een samenvatting van de grote dingen die God in de persoon en het werk van Jezus Christus aan het licht heeft gebracht. Ja, je mag in de Bijbel misschien niet onderscheiden, misschien is dat verkeerd, maar toch is er een lijn vanuit de evangeliën, de wonderen en de tekenen, naar wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Je krijgt het gevoel dat die wonderen en tekenen, dat lichamelijke genezingen enzovoorts, dat zijn tijdelijk schijnwerpers geweest om de aandacht te vestigen vestigen op hem die van de Vader gezonden is om de werken van de duivel te verbreken, maar die dan ook weer min of meer worden afgeschermd, terugtreden, om niet de wonderen en de tekenen, maar de zalige betekenis van de gerechtigheid Gods in Christus Jezus voor een ieder die gelooft, ons bekend te maken. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is ook typisch de weg van de kerk, denk ik nu, van deze laatste bedeling. Sommigen willen de klok terugdraaien. Die vinden het maar armoedig dat al die dingen waar je in het begin van leest, nu niet meer zo, zeker niet op die manier en in dat aantal voorkomen. Dat moet toch kunnen nu, als het toen kon, door handoplegging, door gebed, werden de doodzieke mensen beter en de doden zelf stonden op. Waarom zou dat nu niet kunnen? Waarom spreken we nu niet in tongen en talen? Ik denk dat dat toch juist als het ware een achteruitgang is. Want wij worden via de evangeliën gebracht bij zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. Die wonderen en tekenen, dat is ergens het mindere. Dat is niet het grootste. Het wordt mij hoe langer hoe duidelijker dat wij rekening moeten houden dat wij nog aan deze kant zitten van de grens. En dat aan deze kant blijft gelden dat wij het beeld van de aardse Adam dragen. En dat wij hier aan allerlei ellende onderworpen zijn. En dat wij, ja, ik zeg dat misschien niet helemaal doordacht, maar dat wij niet moeten rekenen, ik wil toch maar zeggen, op een leventje dat vol is van zulk soort wonderen als dat we in het evangelie lezen. Gebeurt wel, maar toch niet in die frequentie. Wij hebben toch ook zieke mensen in ons midden, minder valide mensen. Wij hebben toch ook menigmaal aan de Heere mogen vragen, voor die of voor die. En soms zag je gebedsverhoring, soms zag je er niets van. Nogmaals, er gebeuren nog wel wonderen, maar de aandacht wordt nu uitsluitend gevraagd voor het wonder God geopenbaard in het vlees. Dat is het wonder. De Heere werd ook wel geopenbaard in die wonderen en tekenen, maar dat geloofden de mensen toch ook niet. Ja, ze zagen die wonderen wel. Maar de Heere zegt, ik heb u zoveel treffelijke werk getoond van mijn vader. Als je me niet om mijn woorden gelooft, geloof me dan om mijn werken. Waarom stenigen jullie mij? Ik zou haast zeggen, bij het woord dat vlees geworden is, past meer dat wij aan allerlei ellende onderworpen zijn. Dan dat het past dat we van het ene wonder, zichtbare wonder, dan in het andere wonder rollen. Wij staan hier als het ware voor de grens. Nu is het wonder, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat wij zijn kinderen zullen zijn. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wel weten wij, als hij komen zal, dan zullen al zijn kinderen hem gelijk zijn, gelijkvormig gemaakt. Ik hoop dat u daarover ook eens mag nadenken in uw ziel. Het woord is vlees geworden. En toen was het wonder niet dat bijvoorbeeld uit een steen een kind tevoorschijn kwam. Maar toen was het wonder dat hij uit de maagd Maria ons vlees en bloed aannam. En dat hij onder onze krankheden gebogen heeft, gedragen heeft. Misschien is dat een klein beetje een antwoord op die vragen van zo menig mens die ook in ons hart wel eens opkomen. Waarom dit? Waarom? Ik zeg niet dat dat ons past, maar wij zijn mensen. Waarom zie je die breuk en al die dingen in het leven die zoveel verdriet en ellende veroorzaken? Wat zou het een zegen zijn als we daarvan verlost werden. Maar geloof je nou ook dat het een groter zegen is? Welzalig is de mens die, hoe bezocht ook met plagen, hoe gedrukt ook door de dood die in ons werkt, welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Want het heeft wel een gevaarlijke kans. Die wonderen. Je leest bij diezelfde Johannes, toen geloofde vele van de scharen in hem. Maar Jezus betrouwde zichzelf hen niet toe, want hij wist wat in hun hart was. Wat was in hun hart? Het wonder. Het brood. De redding uit die dagelijkse nood en strijd. Beterschap. Dat dachten ze. Nou is het lek boven water. Maar ze dachten er niet aan dat dat lam, dat stemmeloos lam, gekomen was om zich te laten slachten om onze ongerechtigheden. Nu. Bij dat allergrootste wonder willen wij een ogenblik stilstaan. De tekst zegt, we hebben er, dacht ik, in de van de zomer nog een keer bij stilgestaan, bij de versen 16 tot en met 18, als ik me goed herinner. Het perk ons nu tot het 18e vers. Niemand heeft ooit God gezien. Is dat zo? Ja, dat is zo. Mensen die lang in de kerk hebben gezeten, een leven lang. Mensen die heel veel geleerd hebben en een goed geheugen hebben. Mensen die het altijd is ingeprent hoe het is en hoe het niet is. Die praten wel eens op een manier alsof ze God gezien hebben. Alsof ze zo vertrouwd met God zijn of ze alles van hem weten. Zo'n soort uitstraling hebben ze. Alsof ze zelfs in de raad van God hebben gezeten en daaraan deelgenomen. Als je er ontvankelijk voor bent, dat kan in een bepaalde periode van je leven, dan voel je wegschrompelen. Als je het allemaal hoort, dan voel je je eigen zo armzalig worden. Zo geesteloos, zo goddeloos. Wat weet die man van God, jongen, of die vrouw, weet alles. Hoe dat het gaat, hoe het moet, hoe het afloopt, wat je in deze omstandigheid moet doen, wat je dan moet doen. Wat kan dat een uitwerking hebben op een nietig klein menskind? Hij durft geen eens iets te zeggen. Zo bang is die dat zo'n Godziener zal zeggen: hoe krijg je dat in je hoofd? Hoe kun je zoiets denken? Het moet niet in je gedachten kunnen opkomen. Weet je dat niet? En toch kan er een tijd in je leven komen dat je daar niet zo van onder de indruk bent. Je ziet wel dat de Heer de een meer kennis geeft, Gods kennis en zelfkennis, dan de ander. Daar is de Heer vrij in. Maar je merkt ook, het staat onomstotelijk vast. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand. Dat kan niet. Waarom kan dat niet? In de Bijbel wordt ons voorgehouden, in de boeken van Mozes, dat de Heer is zo volmaakt, oneindige, rechtvaardige en heilige geest, dat wij als mensen hem niet kunnen zien. Als we hem zouden zien, dan zouden wij niet kunnen blijven leven. Dan zouden we net als licht ontbrandbare stof op een afstandje al in brand vliegen. Zo groot, zo onbevattelijk is God. Dat weet ik niet omdat ik God gezien heb, maar omdat God dat in zijn woord heeft gezegd. Omdat hij dat heeft geopenbaard. Wie zou mij zien en leven? Wie zou God zien en leven? Is hij niet een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan? Mozes wilde het wel graag. Heere, laat mij u zien. Nee, zegt de Heere, dat kan niet. Niemand kan mij zien en in leven blijven. Ach, Heere, laat me u zien. Nee, je kunt me niet zien, maar ik zal je mijn achterste delen laten zien. Zoals iemand die al voorbij is, dat je net een glimp opvangt van een mantel, van een gestalte, van... Eigenlijk is het al voorbij. En dat kon ook nog niet, maar dan zegt de Heer, dan zal ik je verbergen. Dan zal ik je verbergen in een spelonk, in een kloof van een rots. En toen ging de Heer voorbij. En Mozes mocht de achterste delen zien van God. En een stem horen. Heere, Heere, God almachtig, groot van goede tierenheid en waarheid. Maar echt God zien, zoals het ware in het gezicht, dat kon niet. Daar waren de Israëlieten ook sterk van overtuigd dat dat niet kon. Dat het de afstand tussen het goddelijke en het menselijke zo totaal is, dat hij daar niet onder in leven kan blijven. Hij voelde toch onder alles, ik ben een zondaar en hij is... Vandaar dat dat wonen van God onder zijn volk een heel ander wonen was dan bij de heidenen. Bij de heidenen werd een afbeelding gemaakt. Daar werd een vorm gegeven. Maar het volk Israël had alleen een tabernakel. Die wezen ook wel ergens heen, maar die wezen naar het woord dat vlees zou worden. Dat was niet een rechtstreekse omschrijving van God. Op die manier zoals bij de heidenen. Dat kan niet, zegt de Heer. Je mag geen andere goden, maar je mag ook geen beeld of gelijkenis van mij maken. Dat moeten wij aan God overlaten. Hoe hij zich bekend wil maken. Zo merk je. In het Oude Testament, de zonde is juist om buiten en naast die ene onbeschrijfbare God iets zichtbaars te maken. Al is het in de vorm van een, ja, een gelijkenis, een kalf. Sterk stierkalf, zoals ze in Egypte hadden gezien. God verfoeit hem. Maar altijd weer was dat juist de verlokking, de heidense verlokking, om gestalte te geven aan God. Want dat maakt het zoveel makkelijker. Daar kun je omheen springen en dansen. Daar kun je feest bij vieren. Daar kun je naar kijken. En als God zelf dan maar uit de buurt blijft, en wij mogen zeggen, kijk, dit zijn onze goden, die ons uit het Egypte land hebben verlost, dan zijn wij klaar. Laat het zomaar zijn. Niemand heeft ooit God gezien. Het zien van mensen, door mensen van God, is onmogelijk. Schepper, schepsel, eeuwige, tijdelijke, gaat niet. Het is daarom helemaal niet zo vreemd als iemand zegt, ja, laat ik nou maar eerlijk zeggen, ik begrijp het niet. Wat is dat nou? Wie is dat nou? God. Wat kan ik me nou daarvan voorstellen? Wat moet ik me nou daarbij voorstellen? Dan moet je niet gelijk zeggen, doe niet zo onbeschoft. Nee. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? God. Ik kan het niet. Onwillekeurig denk je toch aan een menselijke gedaante. Ook als je aan God denkt. Of je denkt aan een ontzaglijk licht, waar je niet in kunt kijken. Iets dergelijks. Maar verder, je weet het niet. Je weet het niet. Niemand heeft ooit God gezien. En daarom, kalm aan. Ja, maar heeft Job hem dan niet gezien? Job heeft hem ook niet gezien. Hij zegt wel, eerst hoorde ik u met het gehoor van mijn oog, van mijn oor, maar nu ziet u mijn oog. Maar dat bedoelt hij niet mee dat hij God letterlijk heeft gezien, maar dat hij dichterbij gebracht is door de woorden van de levende God. En dat hij zo concreet dichtbij gebracht is, dat hij zegt, ik heb woorden gesproken zonder verstand. Ik zal vragen, onderricht gij mij. Ik heb berouw, ik verfoei me in stof en as. Dit zet dus een streep eigenlijk door de verbeelding, onze verbeelding. Dit zet ook een streep door alle voorstellingen die mensen hebben gemaakt van God. Hoe God is. En wat hij is. Hier staan wij stil. We staan weer voor de grens die we niet kunnen overschrijden. Ik ben een mens. En niks meer. Niemand heeft ooit God gezien. Waarom gaat het dan toch over God? Dat ontoegankelijke terrein. Dat licht. Luister eens. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Die eeuwige God, de Vader, heeft een zoon. Zijn enig geboren. Hij heeft maar één zoon, wat dat betreft. De natuurlijke zoon van God. Daar bedoel ik mee. God uit God, licht uit licht. Een door ons onbegrepen wonder van gelijke eeuwigheid met de Vader. Die enige geboren zoon, daar staat van geschreven, die in de schoot van de Vader is. Dat is een eigenaardige uitdrukking. Hoe moet je dat nou lezen?
Nou, je kan het ook zo lezen en dan wordt het al een beetje duidelijker. Die aan de boezem van de Vader is. Je weet van de apostel der liefde, Johannes, deze man die dit heeft mogen schrijven, dat hij aanlag met zijn hoofd op Jezus' borst. En dat de andere discipelen in die laatste nacht en avond hebben gezegd, vraag jij het eens, wie is het die hem verraden zal? Johannes was de aangewezen man. De Heere had hen allemaal lief. Maar Johannes had hij bijzonder lief. En omgekeerd. En dan weet je in die paaszaal. Daar waren Jezus en Johannes dicht bij elkaar. Zodat Johannes zijn hoofd op de schouder of borst van de Heere Jezus kon laten rusten. Dat is de achtergrond. De enige geboren zoon, die met zijn hoofd rustte aan het hart van de Vader, die de harteklop kent van die goddelijke Vader, die de gedachten weet van die goddelijke Vader, die zo dichtbij is, zo nauw verenigd, dat hij kon zeggen, ik en de Vader zijn één. Wat ik daar gehoord heb aan het hart van de Vader, dat vertel ik, dat verkondig ik. Verkondig niet mijn eigen, maar mijn Vader. Wat ik bij hem gehoord en gezien heb, dat verkondig ik u lieden. Die zoon, die aan dat hart van de Vader lag, die is vlees geworden. Die is onder ons verschenen, geboren uit de maagd Maria. Die heeft er wetenschap van die eeuwige gedachten van de Vader. Gedachten van vrede en niet van kwaad. Die heeft al het ware gehoord het rommelen van vaders ingeland van barmhartigheid. Die heeft gevoeld het berouw, toen berouwde het God dat hij de mens gemaakt had en het smartende aan zijn hart. Die enige geboren zoon, die weet er alles van, alles. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Eer de wereld geboren of gemaakt was, was hij daar als een voedsterling. Zijn vermakingen waren met de mensen kinderen. Eer de stofjes bijeengevoegd werden, hij was daar. Die enige geboren zoon. In den beginnen kwam niet. In den beginnen was het woord. Hij wordt het woord genoemd. Omdat de Vader in hem alles zegt. Alles. Ik weet wel, bij mensen gaat dat zo niet op. Hoewel, als het goed is, zou woord en spreker aan elkaar vast moeten zitten. Maar door de zonde is alles losgewrongen. Woorden zijn vaak woorden waar we achterweg kruipen om het eigenlijke te verstoppen. Hoe vaak gebruiken wij woorden om weg te kruipen? Woorden. Mooie woorden, lelijke woorden, kritische woorden, woorden van zelfmedelijden, woorden van bedrog, woorden van vleierij. Daar kruipen wij achter weg. Daarom kun je haast wel zeggen, de mensen verbergen hun gedachten vaak achter de woorden. Maar zo niet bij God, dat eerlijke, heilige wezen. Bij hem is het woord, ze zeggen wel eens een man, een woord. God, woord. Dat hoort bij elkaar. Nu wordt, ik kan dat niet peilen, ik tast er maar een beetje naar, om iets in woorden te zeggen. Maar nu heeft de Vader van alle eeuwigheid zichzelf uitgedrukt, bekendgemaakt in een woord. Mijn zoon, zijt gij, mijn geliefde. Ik heb u gegenereerd. Dat is niet toevallig dat hij hier bij Johannes het woord heet. Dat wil zeggen, niemand heeft ooit God gezien. Maar wat God was en is, heeft hij uitgedrukt in een woord. In zijn zoon, in Jezus Christus. Als het goed is, komt een woord uit je hart. Maar het is niet vaak goed bij ons. Maar ik ben het met eens. Als het goed is, is het woord de taal van het hart. En kunnen we niet zomaar zeggen dan lippentaal. Nee, hartentaal. En nu is dit de taal van het hart van de Vader, van God, dat zich uit in een woord, dat zich uitspreekt in een woord, Jezus Christus, de zaligmaker. Nauwer kan het niet. Echter, beter kan het niet. Hij is het woord als het enige mogelijke bij God vandaan. Maar ook het enig gegevene om bij ons contact te maken. Het woord dat vlees geworden is. Want wij zouden nog Gods stem niet kunnen horen als hij een goddelijk woord zou spreken. Wij hebben geen oren. En wie zou de goddelijke taal kunnen bevatten? Niemand. Maar dat woord is vlees geworden. Dat woord is een daad van God. Van eeuwigheid besloten. Maar in de volheid van de tijd uitgedrukt. wonderbaar. Een mens zijn adem kun je soms zien als het koud is. Hij kan bevriezen tot een wit sliertje. Maar het is allemaal zo gebrekkig. Het beste zou je kunnen denken, stel voor je gaat naar buiten, alle straatlantaarns zijn uit. Er is nergens een lichtpuntje, het is volslagen donker en wij komen allemaal om jou heen staan. En opeens roep je met een grote stem, licht! En gelijk is het licht. Je pakt geen lucifer, geen zaklantaarntje. Nee, je draait niet aan een knop. Je roept licht. Het is licht. Je roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Nou, dat kunnen wij natuurlijk niet. Maar dat kan God. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Die de Vader is van onze Heer Jezus Christus. Zo is dat woord nou vlees. Als het nou eens iets anders was geworden, dan hadden wij het niet. Dan had het niet bij ons kunnen zijn. Stel dat het woord een engel had geworden, maar wat moet je met een engel? Nee. Wij zijn toch immers vlees. Met alles wat daaraan verbonden is, wat we ook meer dan eens hebben genoemd deze dagen. Met onze eindigheid, beperktheid, verkeerdheid, bestandloosheid, basisloos, toren, overtreding, vlees is gras. Wat zijn wij? Wat zou God, hoe zou God ons hebben bezocht als de Heere God het woord nou eens in de vorm van een reddingplankje of een reddingboei had laten vallen uit de hemel? Of als de Heere God had gezegd, nou als jullie nou goed je best doen, dan komt het goed. Hoe zou dat hebben gemoeten? Terwijl wij vlees zijn. En wat is nou vlees? Ik weet er niet op aan. Ik weet er toch niet op aan. En nu spreekt God een woord. Het woord. Van eeuwigheid. En in de tijd neemt het gestalte aan. In mijn vlees en bloed. Kom, verwonderd u hier, mensen. Neem gestalte aan in mijn ziekte. In mijn verloren zijn. Vervloekt zijn. Van God afgescheiden zijn. Daar komt het in. Ja, ik kan het niet begrijpen, maar ik wil toch zo graag dat wij de troost daarvan door Gods genade zouden mogen ervaren. Laten we het nog eens noemen. Ik hoop niet dat het u vermoeit. Hij komt in het vlees. Nou zit hij aan onze kant. Waar we geesten niet kunnen zien. God kunnen we niet zien. Wat zien wij? Wat hebben we? En daar ligt nou een van de kinderen. Onze kinderen. Ja, in een bepaald opzicht zou ik het willen zeggen. Ons kind. Ja, maar hij is ook Gods kind. Maar ons kind geworden. Wij hebben hem niet verwekt. Maar moeder Maria, maagd Maria, heeft hem wel gedragen. Uit haar is hij gegroeid. En heeft hij vlees en bloed aangenomen door de kracht van de Heilige Geest. Jozef en Maria, die hebben gezegd, kind. Ons kind. En dat kind, waarvan wij weten dat het woord is, dat het de Zoon is, de middelaar, God en der mensen, door het geloof, door het woord weten we dat. Daar komt nou de vraag op aan, hoe moet het nou met hem? Wat zou hij nou doen? Zal hij met ons meespelen, dobbelen, zondigen, zwieren? Wat zal hij doen? Zal hij meedoen met al die kwaaie dingen? Nee, hij zal wel meedoen. Hij zal er om huilen, schreien. Hij zal er onder buigen, onder alles wat hij ziet en hoort. Hij zal soms zo moe van ons zijn dat hij zegt, hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Maar hij geeft niet plaats aan de zon, aan de duivel. Hij geeft plaats daaraan. Hij verklaart. Dat betekent hier, hij legt uit. Wat legt hij uit? God. Hij begint niet met ons een wiskundige of abstracte of exacte beschrijving te geven hoe God nou is wat hij is. Zouden we niks van begrepen hebben. Zouden we niet begrepen. Maar hij begint te zeggen. Mijn vader is eeuwig ontfermer. Mijn vader is in barmhartigheid bewogen. Mijn vader zou eeuwig jullie moeten straffen en buiten de deur zetten en houden om je gruwelijke zonden. Maar mijn vader is zo. Hij heeft mij uitverkoren om de straf te dragen. En om mijn vaders wil te doen. Mijn vader is eeuwige liefde. Niet ten koste van zijn rechtvaardigheid. Nee. Maar ik kom om zijn wil te doen. Mijn vader en ik zijn één. Als je mij ziet, dan zie je de vader. Vertel geen sprookjes. Want ik heb met mijn oor op zijn hart gelegen en het gehoord. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u maken als Adama en Zebulim? Al mijn berouw is te samen ontstoken, mijn hart is in mij omgekeerd. Heb ik gehoord? Ik heb gehoord dat mijn vader fluisterde. Dat hij van verre tijden al met eeuwige liefde bewogen was. En ik hoor, hij gaat uitleggen. Niet in onaardse woorden, maar hij gaat uitleggen in woorden die we mogen horen. en God geven geloof. Dat geeft God. Daar hebben we de baat en troost van. Hij gaat zeggen, mijn Vader zelf heeft u lief. En hierom ben ik in de wereld gekomen. Dat ik de wil van mijn Vader doe. En dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat hij in mij gelooft. Het eeuwige leven hebben en niet in de verdoemenis komt. En dit is het werk Gods, dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft. Is God zo? Die heeft hem ons verklaard. Die heeft verklaard. Hij. Hij is het uitgelegd. Hij heeft juist dat uitgelegd wat onze zaligheid is. Hij heeft ons geen bespiegelingen, nogmaals, geen abstracte verhalen verteld. Helemaal niet. Hij heeft ons soms alleen maar aangekeken. En dat was genoeg, opdat we zouden weten. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Soms kon hij ons zo aankijken, dat al waren we dood en doodmoe, dat we riepen, al is er geen rund op de stalling, al ligt het werk van de olijfboom, al scheurt men de kudde uit de stallen weg, zo zal ik nogthans in de Heere van vreugde opspringen. Op mijn negenoot. Zo. Hij geeft de moede kracht en vermenigvuldigt sterkte die geen sterkte hebben. Als er nou iemand is die denkt, ja, die dierbare zaligmaker, oh, dat ik hem zou mogen prijzen. Ik heb zijn liefde ervaren. Dan hoef je niet bang te zijn voor God. Dan hoef je niet te denken dat de Vader zal zeggen, ik ken jou niet. Want die de Zoon ziet, die heeft de Vader gezien. Die het heilige evangelie de Heer Jezus Christus heeft mogen leren kennen. Door de werking van die goede geest. Die heeft ook de Vader. En die de Zoon eert. Die zal door de Vader geëerd zijn. Kom, lieve mede, zuster of broeder. Die door onrust soms wordt overvallen. En dat je denkt, ja, zoals men wel eens zegt, sterven is God ontmoeten. Ja, dat is zo. Maar voor u zal het zijn God in Christus ontmoeten. Je zal merken dat het waar is wat de Heer Jezus zegt van zijn Vader, dat hij u lief heeft. Al zou ik in de laatste seconde van je leven roepen, uw naam, Heer Jezus, moet eeuwig de eer ontvangen. Dan zegt de Vader, ik ken je, kom binnen. Ik kan jou niet missen. Jij hoort bij het grote koor. Jij hoort bij de zangers en de speellieden die aan de glazen zee zullen staan. Ja, man, weet je dat nou zeker? Nou, ik ben niet zo zeker, maar zo is het woord van God tot ons gekomen. Dat mag ik u voorhouden. Want dat heeft de Zoon verklaard. De Vader wil u niet missen. Wat zit daar een ruimte in? Dat nou het hart van de Vader in eeuwige liefde ontvonkt is. Maar het is alleen maar te leren uit het woord dat vlees geworden is. Feitelijk. Ja. Het is te leren uit de geboorte niet alleen, maar ook uit de dood, uit het sterven, uit het kruis van de Heer Jezus Christus en uit de opstanding uiteraard. Jij wilt het graag mooi versierd misschien voor je krijgen. Een stem uit de hemel. Tja, dat hebben die herders nou gehad via de engelen, maar wij niet. Petrus heeft ook die stem van de hoogwaardige majesteit gehoord toen ze met hem op de heilige berg waren. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik al me wel waren. Dat hebben jullie niet gehoord, ik ook niet. Zijn een profetische woord dat zeer vast is. Gij dit wel wat gedaan op acht heeft. Maar je moet niet denken dat de Heer voor jou, als het ware, een mooi versierd pakketje. Nee. De Heere heeft voor jou dat woord, dat vlees geworden is, in de stal. Kruipend in de hof. Hangend aan het kruis. Schreeuwend uit het donker. Stervend als Sion's betalende borg. Dat heeft de Heer, die vernederde, die zichzelf vernietigende Zoon van God. En dat is de weg. Dat je moet niet zo hoog grijpen. Wat is het dat gij hoog, hoog zoudt grijpen? In de hemel. Of ergens in een verborgen te plaats in de aarde. Nee, hij ligt daar vlakbij en hij hangt daar op die kale heuvel Golgotha te sterven. En zo verklaart hij God, die de zonde niet ongestraft kan laten blijven, maar ze strafte aan zijn heilig kind Jezus aan het vervloekte hout. Kom, zijn er bij ons nog zondaren die dat geloven? Of mensen die geen eens durven zeggen wat ze denken, soms beter ook. Zo vol van twijfel, zo vol van vraag. God geeft maar één antwoord, het woord. Maar dan een woord dat niet in de hemel ergens hangt tussen de hemel en de aarde, zwevend, maar dat vlees geworden is in Bethlehem's stal en gestorven is op Golgotha en opgewekt op de derde dag. God vertroostte ons met dat heilige evangelie. Amen.